We zijn er weer. Ja.
We zitten in de Good Old Popcentrale.
Ja.
Het is echt lang geleden dat we hier zijn geweest, joh.
Een tijdje terug. We hebben het laatste paar keer toch bij jou aan de keukentafel opgenomen.
Absoluut.
Nee, we zitten weer op onze oude stek in Dordt. Op de grond een persisch tapijtje. Allemaal geluidabsorberende materialen.
Ja.
En naast ons, de studio's om ons heen, wordt er weer keihard geramd op de drums.
Ouderwetse Dordtse metal. Ik zie dat jij weer een lekker vers overhemdje aan hebt.
Ja, nou, zo vers is het niet meer naar die treinreis.
De zand. Nou, gelukkig is het geen geur, geen geurpodcast.
We hebben trouwens heel veel leuke reacties op onze laatste show gekregen. Van die Monsieur Leonard, dat sprak toch wel tot de verbeelding van heel veel mensen.
Ik heb eventjes met CBS gebeld.
Ja.
Sterker nog, ze belden mij, want de telefoon bij hen stond rood gloeiend. We hebben een record te pakken weer, Simon.
Voor de podcast.
Ja, het nog nooit zo vaak een podcast aflevering van ons beluisterd.
En dat kan alleen maar dankzij de fans.
Zeker.
Dus dank jullie wel.
Ja.
Blijf vooral ook die, dat moeten we uiteraard even roepen. Hè. Reviews, leuke reviews. Laat ze achter als je ze hebt. Daar zijn wij enorm mee geholpen.
Post
en ons hele
op.
Productieteam ook.
Ik denk dat het ook wel een beetje aan het fleurige thema lag. Want deze week hebben we een iets minder fleurig thema. Maar daar ga jij zo meteen meer over vertellen.
Ja, we hebben deze week een wat pittiger onderwerp. Ja, dat moet ook in. Dat hoort er allemaal bij. Daar gaan we zo even in duiken.
Maar ik wil nog wat vertellen. We hebben sinds kort de museumjaarkaart.
Ja.
Die heet tegenwoordig trouwens de museumkaart.
Wacht even. Ja, dat is een museumkaart. Ja. Moeten we dit niet even inleiden met een klein jingeltje?
Ja, tuurlijk.
Komt-ie.
When your powers combine, I am Captain Museum Jakkaard.
Ik weet niet waar deze jingle vandaan kwam, maar hij is fantastisch.
Hij is geweldig. Ik wist niet dat wij dit...
We zijn vorige week, je weet, wij wonen in Breda.
Ja.
Wat ga je dan doen? We wonen natuurlijk vlakbij Zeeland en daar komen we eigenlijk nooit. En nu zit er in Zeeland echt een heel bijzonder museum.
Ja.
En dat is het Watersnoodmuseum. Dat vertelt het verhaal over februari 1953, de watersnood.
De watersnoodramp.
Het bestaat uit vier van die afzinkpontons. Die is ook bij, hoe heet dat ook weer in Frankrijk? Romanche.
Ja.
Die kunstmatige havens. Daar hebben ze echt een hele partij liggen.
Ja,
er zitten er nog vier over en die hebben ze na de oorlog daar laten afzinken. En in die pontons, daar zit het museum in. Dat is best
in
wel tof.
In de pontons zelf?
In de pontons zelf. Ja. En het is echt de moeite waard. Ga daar kijken.
Eigenlijk ook een speurtocht?
Ja, de kinderspeurtocht is wel wat moeilijk.
Ja, dat had ik laatst ook bij de Zonneborg in Utrecht. Dat is ooit waar de KNMI is opgericht. Daar moesten ze ook wel even aan de bak, volgens mij, bij de speurtocht.
En jij, heb je nog iets historisch meegemaakt, Simon?
Nou, veel historische dingen gelezen. Ik zal er een aantal zaken van in de volgende leesmap knallen.
Ik heb
geen leesmap. Jij hebt volgens mij... Een pakket bladen hier liggen. Daar lusten de honden geen brood van.
Ja, het is een enorme stapel, maar niet voor de jingle.
Maar ik heb overigens nog wel, maar die zal ik in de volgende leesmap. Ik wil een nieuwe rubriek, een soort subrubriek van de leesmap doen. Bij de tandarts. In de wachtkamer.
Ja.
Want daar heb ik een blad gelezen.
Ja.
En daar zag ik een heel leuk dingetje in zitten. Dus
maar dat mag ook gewoon in de leesmap, hoor. Want als iets leesmap is
moet,
het wel.
Dat moet bij de tanden. Die gaan we dus volgende keer, be prepared. Dan komt er een nieuwe jingle aan.
Maar dan wil ik wel dips op. We hadden altijd bij de cafetaria de Reigen. Weet dat ook weer? Grillroom, petit restaurant, de Reigen.
Petit restaurant.
Hadden ook altijd een leesmap. Wil ik dan ook
Linies leesmap.
Dat wil ik niet meer. Maar dan wil ik ook een subcategorie Grillroom de Reigen.
Ik vind alles best.
Okay. Ja, ik heb in deze stapel met magazines die hiervoor liggen op dat persische tapijt hier zo.
Ja.
Ik zou zeggen, kies er eens twee willekeurig uit.
Nou, even kijken. Nou, ik vind dit wel geil.
Nou, dat is echt fantastisch dat je die eruit pakt.
Ja.
We hebben weer iets ouds ontdekt, Simon. Het oudste iets ooit.
Dat is een beetje jouw ding de laatste tijd.
Nou ja, goed.
Vooral in Duitsland zijn er steeds dingen gevonden die dan worden geclaimd door de Duitsers.
We gaan nu naar de westenburen.
Ja.
Over die prachtige Noordzee weer.
Ja, ook dacht je ons bedoelde. Maar ja,
onze westenburen.
Onze, oké.
Er is het oudste gefossiliseerde bos ooit.
Het gefossiliseerde bos
ooit is gevonden in Somerset in Engeland.
Oh, gefossiliseerd is sowieso, als het dat is, dan heb je me. Ja?
Ja, precies. Bij de kliffen in Somerset zijn resten gevonden van een, ik wil zeggen een eeuwenoud bos, maar dat is...
It speaks for itself.
In the statement. Het is 400 miljoen jaar oud, Simon.
400 miljoen jaar oud.
En we spreken hier over een bos, niet van bomen, want bomen bestonden nog niet in die tijd. Ja, nou, kijk.
400 miljoen jaar geleden?
Dames en heren, de verwondering in Simons ogen. Het is ongelooflijk. 400 miljoen jaar geleden waren er nog geen bomen, maar wel zogenaamde... Maar
dit is feitelijk wel juist, toch? Niet dat we
dit is feitelijk juist. Ik heb
het Dendrologisch Instituut op de stoep hebben staan straks.
Oh, nou, dat mag wel tijd, hè? Het is altijd welkom.
Voor koffie.
Ik heb hier geen bomen, maar een zogenaamde calamophytons.
Ja.
En hier wordt het dan wel calamophytan trees genoemd, ja. In de Engelse couranten. En het lijkt een soort, wat zijn het eigenlijk? Het artikel zelf zegt dat het heel erg lijkt op de stamvarens die in Australië veel zitten. Heb je die veel gezien? Ik wel, in het bos. Varens die op een stam groeien, heel bijzonder. Ik vind ze zelf gewoon op grote distels lijken, maar dan echt huge.
Oh ja.
Het zijn eigenlijk een soort...
Soort bolletjes op hele lange stokjes.
Ja, precies. Ja. Je ziet ze tegenwoordig gewoon tuinen, maar dit was wel een stuk groter. Hè? Dus...
Maar nog even, want gefossiliseerd, dus die zijn als steen in een soort steenachtige vorm... ergens opgedoken.
Dat betekent inderdaad dat het hout wordt vervangen door steen.
Vervangen. Ja, jongens, zit er. Gooi er maar een steentje tegenaan.
Ik denk dat hier toch het paleontologische, dendrologische instituut even op de hoek moet kijken. Ik weet het niet zo goed, Simon, hoe verstenen werkt. Wat vonden ze nou? Nou, ik vind het eigenlijk een plaatje. Ik vind het eigenlijk meer op bandensporen lijken. Iedereen blij. Super oud bos uit het Devonian. Het Devon in het Nederlands. Ja, dit is fantastisch. Ook,
wow.
Ook weer in ons Europa. Dat al die oude dingen hier worden gevonden. Het blijft maar komen.
Hey, dankjewel. We hebben er weer eentje bij voor.
Zeker.
We kunnen er eentje bij prikken bij de categorie oudste ooit.
Ja.
Dus we hadden die muur laatste.
Ja, de muur, de voetstappen.
De voetstappen.
En nu de oudste bos. De oudste boom. Wat eigenlijk geen boom is. Hey, en ik heb nog iets uit Brittannië. Wat ook wel leuk is om even te delen.
Ja.
Stond ook op onze eigen NOS. Het Britse Nationaal Archief heeft een gloednieuwe trui van 217 jaar aangetroffen in de eigen collectie. Het zat in een pakketje dat werd buitgemaakt in een oorlog tegen Denemarken.
Ja.
En bleef al die tijd ongeopend. Er zit een prachtige trui in van 220 jaar oud. Even gedraaid.
Oh, deze heb ik trouwens voorbij zien komen. Ja, het is een trui. Je moet niet aan een sweater denken, maar een soort...
Ja, het is meer een navelshirtje voor je pizza.
Een soort tuniekje-achtig. Oké, nou, of dat.
Er zat ook een briefje bij. Bedankt voor de dessertrijst.
Serieus?
Stond erop. Ja, nou, graag gedaan. En waarschijnlijk is dat dan...
Kunnen wij deze trui niet namaken? Dat we die in onze potpourri merchandise... De tekst erop, bedankt voor de dessertrijst.
Nou, misschien kunnen we dat wel doen, ja. Ik vind dat wel een goeie. Ja,
want de zomer nadert. Ik wil niet, niet om het een of ander, maar we moeten weer in onze merch te gaan denken.
Ja, precies. Dat dit dus, leuke Engelse ruitje met de tekst bedankt voor de dessertreis.
Maar het leuke is, deze is dus al die jaren... En konden ze daar nog iets verder, zonder nog verder iets over vermeld, over deze prachtige trui?
Het truitje komt van de Faroe-eilanden, de Deense eilandengroep. Maar daar is het altijd guur en koud. Dus het is een prachtig truitje van zuiver lamswol.
Ja.
En lekker warm. Bedankt voor de dessertreis.
Nou, mooi. Klein kinderen komen ze even schoot zitten bij opa John. Ja, voorvader. 217 jaar geleden was hij op de Faroe-eilanden. En hij heeft een rijstepap gegeven aan de bewoners. Het spul was toen goud waard. Het rijstepap is lekker met een beetje suiker. Nooit een bedankje gestuurd. We wachten nog altijd op een trui die was beloofd. Hij is een eide stuurder wel op de trui. Nou, wat denk je? Nooit een trui ontvangen. Breng gewoon nooit rijstepap op de Faroe-eilanden. Je krijgt geen trui terug. Je trui konden we daar fluiten. Daarom heeft John longontsteking gekregen. Dat hij met zijn blote borst op de boot moest. Nooit een trui gekregen! Nooit. Wij wachten, onze familie wachtte 100 jaar op de trui. Dus onthoud kinderen, breng nooit rijstepap naar de Faroe-eilanden. Je zal met een blote bos naar huis gaan.
Ik heb verder niks meer voor de...
Voor de dessertrijst. Dat was dus toen al een gerecht. Oké, hier ga ik volgende keer even induiken. Dessertrijst. Waarom was dat toen al een ding?
Dankjewel dat je deze twee items uit deze enorme stapel hebt weten te plukken.
Alsjeblieft. Ja.
Jan, die heeft ons vorige keer weer een onderwerp meegegeven.
Ja,
we zijn het al inderdaad al in het begin. Hè. Het is niet zo florissant als de Caprelionaar.
Als onze. Nou, het is toch wel een beetje een publiekslieveling. En ook, ik heb hem ook in het hart gesloten.
Meneer Leonaar, ja, van de vorige aflevering. Mooi verhaal. Zullen we even luisteren naar wat Jan heeft
ingesproken? Heeft Jan ingesproken?
Het gaat eigenlijk om twee namen. Het gaat om een generaal Dyer. En een luitenant-gouverneur van de Punjab, een zekere meneer Dwyer. Ga de connectie tussen die twee maar eens verder uitzoeken en het verhaal vooral van die generaal Dyer verder uitzoeken.
Ja, Jan, voor de mensen die het na 3 seizoenen nog steeds niet weten, maar...
We zitten al ver in het 4e seizoen inmiddels.
We zitten al bijna. Wanneer gaan we weer eens naar het 4e seizoen?
We zitten al ver in het 4e seizoen.
Nee, man.
Ja.
Is dit al het 4e seizoen?
Ja, het zit al... Dit is aflevering 6 van het 4e seizoen. Simon! Oh, wacht even. Stop de pesten. Stop. Wacht even, Simon.
Ja.
Voordat we het over Jan gaan hebben. Dit is de officieel, de formele 25e aflevering. Zonder de
aflevering.
Zonder de kerst en zonder de Breda special.
Turfschip special.
25. Weet je nog dat we...
Hey, high five, jongen. Hey. Huppakee. Ja, nee, nou, fantastisch. 25. We gaan op naar de volgende 25.
Zo is dat.
Wou ik maar even zeggen. We hadden het even over Jan. Hij spreekt een prachtige nieuwe boodschap in, waarin een nieuwe opdracht zit verstopt. Ja, Ronald, het onderwerp over General Dyer.
Ja.
En O'Dwyer.
Ja, het is Dyer en O'Dwyer.
Dyer en O'Dwyer, ja. Best wel toevallig. Maar ja, eigenlijk die persoon. Maar als je het daarover hebt, heb je het eigenlijk ook over een heel berucht stukje geschiedenis.
Ja.
Dan heb je het over het bloedbad van Jallianwala Bagh. Oftewel het bloedbad van Amritsar. Het is eigenlijk onder die twee namen bekend geworden.
Ja.
Dat heeft zich afgespeeld op 13 april 1919.
Mm-hmm.
Een moment waarbij Brits-Indiaanse troepen zonder waarschuwing eigenlijk hebben geschoten op een grote vreedzame menigte.
Ja.
Die zich hadden verzameld in Jallianwala Bagh. Dat is een soort tuin of een soort openbare plaats.
Ja,
in Amritsar, in Punjab, in Brits-India. Ja, een soort park.
Ja, dat is echt Noord-India is dat, hè?
Ja. En daar zijn heel veel mensen om het leven gekomen. Maar het is vooral een soort van de vreedheid en onverschilligheid van schiet op die mensen. En die daar kwamen demonstreren zonder echt gewelddadige motieven.
Zo, ja.
Dat dit eigenlijk soort berucht is geworden. En die persoon ook op die manier in de geschiedenis terecht is gekomen.
Ja.
Dat is het historische gegeven waar we naar gaan kijken. Daar gaan we even op inzoomen.
Mm-hmm.
Maar dan beginnen we altijd eerst even een stukje achtergrond. Een stukje context.
Een stukje context naar de mensen toe.
Even belangrijk. Ja, de Britse koloniën in India uiteindelijk, die waren onder de vleugels van de Brits-Oost-Indische Compagnie. Oftewel ze hadden het zelf, of het was het
onder controle.
Die ze onder controle hadden, in de pocket hadden. Er zijn daar op een gegeven moment tussen 1857 en 58 is daar de Sepoy-opstand geweest. De eerste Indiaanse onafhankelijkheidsoorlog. En toen dachten ze, oké, we hevelen het over van de Brits-Oost-Indische Compagnie. En dat kwam onder directe controle van de Britse kroon. En dat werd en dat markeerde eigenlijk het begin van de periode die bekend staat als de Raj. En toen uiteindelijk is ook koningin Victoria keizerin van India.
Majesteit, koningin van Brittannië, aanvaardt u de keizerskroon van India?
Ja!
En nu dat rond is, zullen wij dan gelijk een reis boeken naar uw kroonkolonie?
Nee!
Wilt u dan misschien nog een kopje thee?
Ja! En dan onderneem ik nu, keizerlijk besluit, de reis naar het waterklozet.
We hebben het dus over midden 19e eeuw.
Mm-hmm.
Dat gebeurt. En dan spoelen we even vooruit in de tijd naar de Eerste Wereldoorlog.
Ja.
Zoals zoveel overzeese gebieden van het Britse Rijk moest ook vanuit Brits-India werden er oorlogsinspanning geleverd. Mannen, middelen. Maar ondanks dat werd er in Bengal en Punjab. Het was wel een gebied waar anti-koloniale activiteiten smulden.
Ja.
Ja, die waren best wel ontwrichtend konden die zijn. En tijdens die oorlog dan is dat natuurlijk een soort katalysator op dat soort onlusten.
Ja.
En in 1915 was er een, dat is even belangrijk om te noemen, de Gadar-muiterij. En dat was een soort plan om in februari van 1915 een pan-Indiaanse muiterij te initiëren in het Brits-Indiaanse leger. Dat was echt een eigen entiteit in de Britse defensie, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Om daar een einde te maken aan het Britse Rijk in India. Het plan is uiteindelijk verijdeld, maar dat geeft aan dat het niet de Pais en Vree was. En daarom wordt er in 1915 een soort noodwet aangenomen. Die heet de Defense of India Act van 1915.
Mm-hmm.
En dat was dus de bedoeling eigenlijk om die nationalistische en revolutionaire activiteiten tijdens die Eerste Wereldoorlog in te kunnen perken. Dus extra bevoegdheden te hebben om daar een stokje voor te steken.
Ja, precies.
En dat is een van die punten dat je kan zien. Oké, het gaat hier niet helemaal lekker meer in het Brits-India.
Nee.
Mensen beginnen zich te roeren en die willen natuurlijk onafhankelijk. Die hebben geen zin meer in die onderdrukkende
kolonisator.
Kolonisator, om het zo maar te zeggen. En dan komen we even bij die O'Dwyer. Michael O'Dwyer, dat was namelijk de luitenant-gouverneur van Punjab. Dus een van die gebieden waar dat zich rommelde.
Een soort subbaasje.
Ja, precies. En hij was ook een van de sterkste voorstanders van die wet. Omdat ook die Gadar-revolutie, die dus is de kop is ingedrukt tijdig. Dat was ook in zijn provincie. Dus nou goed.
Juist.
Het is onrustig. Nou, die Defense Act, je kan je voorstellen dat dat drukt natuurlijk weer op het gemoed daar. Van ja, dat zijn weer maatregelen om ons verder te onderdrukken.
Ja.
Nou, maar de onrust is daarmee niet gestild. De kosten van zo'n langdurige oorlog, hè, geld, mankrachten, het begint te drukken. En het begint het menselijk lijden in India te escaleren. En dat wakkerde allerlei Indiase nationalistische sentimenten aan natuurlijk.
Ja, ja.
Zo waren er ook groepen zoals de Indiase Nationaal Congres. Dat is de INC, in de volksmond ook wel de congrespartij of ja, simpelweg het congres genoemd.
Ja.
Dat was een partij in 1885 opgericht. En dat is echt de eerste soort van moderne nationalistische beweging in Brits-India die gevormd was.
Ja.
Dit congres had een aanzienlijke invloed op die anti-koloniale en nationalistische bewegingen die begonnen te borrelen tijdens en na die oorlog. Nou, al dat gerommel, dat leidde uiteindelijk tot de benoeming van een commissie in 1918 onder leiding van Sidney Rowlatt.
Mm-hmm.
En die moet eens even al die zaken gaan evalueren. Hoe zit dat nou precies? Die gaat eigenlijk zorgen voor een uitbreiding op die wet waar ik het net over had.
Ja, ja, om meer grip te krijgen op de Indiase samenleving.
Ja, precies. En daar kwam dus die Rowlatt Act uit. En dat was dus een wet uit 1919. En dat zorgde eigenlijk voor dat ze mensen konden arresteren zonder echt proces of detentie, zonder borgtocht. Ja, dat mogelijk was. Oftewel, ja, je hebt nog meer middelen in handen om snel mensen te pakken, op te sluiten,
ja, precies,
en opstanden de kop in te drukken. Ja, en wat is dan te verwachten als deze wet in werking treedt? Ja, dat leidt tot grootschalige onrust in heel India.
Olie op het vuur.
En dan in april 1919, 10 april, drie dagen voor het bloedbad.
Okay.
En dan gebeuren een aantal dingen. Ik zal eens even heel kort aanstippen. Ja. Zo is er een protest bij de woning van een plaatsvervangend commissaris van Amritsar. Daar staan allemaal mensen voor die deur. En die eisen eigenlijk de vrijlating van twee populaire leiders van India's onafhankelijkheidsbeweging.
Okay.
En dan wordt er geschoten door een militair op die menigte. En er worden een aantal mensen gedood. En dat ontketent weer een soort reeks van gewelddadige gebeurtenissen.
Ja.
11 april gebeurt er ook iets. Dan wordt er een oudere Engelse missionaris, een dame, Marcella Sherwood, die wordt overvallen door een menigte. En dat is voor Dyer, en dan hebben we het over de brigadegeneraal Dyer, die komt nu in beeld.
Ja, want we hebben net over O'Dwyer, de gouverneur, gehad. Ja.
En nu Dyer. Gaan we naar, ja, precies, een brigadegeneraal van het Brits-Indiaanse leger. En die moet daar een beetje orde op zaken stellen.
Dus eigenlijk was O'Dwyer de baas van Dyer.
Ja, zeker.
Ja, precies. Ja.
En als hij er lucht van krijgt dat die arme mevrouw is aangevallen, dan geeft hij het bevel waarbij iedere Indiase man die straat gebruikte waar die mevrouw was, belaagt.
Ja.
Om op handen en voeten te kruipen als straf.
Oeh.
En dan was het idee van sommige Indiërs kruipen met hun gezicht naar beneden voor hun goden. En hij wilde dat ze dat hetzelfde doen voor die mevrouw. Een Britse vrouw is net zo heilig als een hindoegod.
Oh, wauw. Joh.
De toon is gezet. Je ziet al helemaal die kampen ontstaan.
Och, man. Ja.
Nou, de volgende twee dagen was het in Amritsar rustig. Maar elders in Punjab ging dat geweld door. En dan is het 12 april 1919. De dag voor het bloedbad.
Oké, okay. Ja. Precies.
Dan wordt er besloten door de leiders van de Hartal in Amritsar om de dag daarna, de 13e, een vreedzaam protestbijeenkomst te doen in Jallianwala Bagh. Dan even naar dat Jallianwala Bagh, daar in Amritsar in Punjab. Dat was een historische tuin, vlakbij het complex van de Gouden Tempel in Amritsar. Eigenlijk één grote hoofdingang.
Ja.
En een aantal hele kleine zijgangetjes. Eigenlijk is het soort van ommuurd door gebouwen.
Okay.
Van metershoge muren.
Ja.
En in het midden is een put. En die plek was niet zozeer een tuin vol met bloemen en dat soort dingen. Maar dus het was een soort van multifunctionele plek eigenlijk. En het idee was dus om daar dat protest te gaan doen. En dan is het 13 april 1919. Dyer heeft er dus lucht van gekregen dat er iets zou gaan plaatsvinden. En voor zijn gevoel zou dat wel eens een opstand kunnen zijn.
Ja.
Dus wat doet hij? Hij trekt die stad in en gaat dus een proclamatie laten voorlezen.
Ja.
Waarbij onder andere een pasjesysteem voor dat Amritsar werd geïntroduceerd. Een avondklok die avond om 8 uur zou beginnen.
Mm-hmm.
En eigenlijk een verbod op alle processies en openbare bijeenkomsten van meer dan 4 personen. Het wordt echt voorgelezen. Nou, en dan denken ze, nu heeft iedereen het al gehoord. We gaan weer terug. En hij keert terug naar het hoofdkwartier. En hij wacht de situatie af. Nou, vervolgens krijgt hij de lucht van. Er komen alsnog mensen. En niet zomaar mensen, want de protestbeweging kwam daar. Maar zo na het middaguur kreeg hij te horen dat er veel en veel meer mensen waren. Want op dat moment zijn er niet alleen die mensen van dat protest aanwezig. Maar er zijn ook boeren en handelaren en kooplieden die daar op een veebeurs bij wonen. Dus er is veel meer toeloop van mensen op dat plein.
Ja.
Dus er is een gigantische menigte ontstaan.
Ja.
En die daar die denkt, ja, wacht eens even op dat gebied daar van 200 bij 200 meter. Ik moet daar naartoe. Dit loopt uit de hand.
Mm-hmm.
Dus al die duizenden Indiërs die zijn er verzameld. Nou, goed. En wat gebeurt er dan? Daar verzamelt zo'n 50 man, soldaten en 2 gepantserde auto's. En die gaat erop af. En ja, zonder enige waarschuwing eigenlijk leggen die soldaten aan en geeft hij het order om te vuren.
Hupsakee.
Dus al die mensen die staan daar op het plein. En ze beginnen te schieten.
Ja.
En ja, dan gebeurt er echt van alles. Het is verschrikkelijk. Mensen die proberen, of die gaan op de grond liggen, die worden vertrapt. Mensen proberen een soort van over die muren, die hele hoge muren te klimmen. Maar ja, die zijn veel te hoog en die worden ook verdrukt.
Jo.
Er zijn zelfs mensen die in die put zijn gesprongen.
Ja.
Dus daar vindt een totaal verdrietige situatie plaats.
Ja, verschrikkelijk.
Ja. En dat duurt zo'n 10 minuten. En als ze bijna al hun patronen verbruikt hebben... Ja,
50 mannen zijn aan het schieten gewoon.
Ja, die zijn alleen maar schieten daar. En dan uiteindelijk wordt het wel een soort van stop met vuren geroepen. En dan liggen die mensen daar, al die slachtoffers.
Ja.
Alleen al in die put zijn 120 lichamen gevonden.
Nee joh.
Het is echt verschrikkelijk.
Zo, wat heftig.
En de schattingen, de officiële schattingen, die liepen wat uiteen. Maar de schatting is iets van 379 mensen zijn maar direct zo gedood.
Zo.
En er zijn wel schattingen van iets van 1500 slachtoffers. Nou, en dan de nasleep. Van wat gebeurt er vervolgens?
Mm-hmm.
Want Dyer, die is na het schieten, gaan zij weg. En wat ze ook niet doen, is die mensen, die werden ook niet naar het ziekenhuis of iets dergelijks gebracht.
Gewoon lot overgelaten.
Ja, en want daarnaast was ook de avondklok.
Oh,
en,
jongens.
Het was gewoon, ze waren daarna weggetrokken. De reacties vervolgens, die zijn gemixt. Winston Churchill, toen minister van Oorlog die was, die heeft het ten zwaarste veroordeeld.
Ja?
Maar er zijn ook mensen die hebben een fonds voor die Dyer opgericht, voor de sympathisanten van hem.
Oh, echt?
Hij heeft ook nog van het Hogere Huis heeft weer anders gereageerd en heeft nog een zwaard van hen gekregen met een inscriptie van de redder van Punjab.
Oh.
Ja, want die Dyer, die was in de veronderstelling, daar gaat hij iets, een vreselijk grote opstand plaatsvinden.
Ja.
Dus, maar iedereen heeft het een beetje geïnterpreteerd op zijn eigen manier. Dit moment, dit vroeg natuurlijk wel om een onderzoek. Ja, die zijn dus de onderzoekscommissie begonnen onder leiding van Lord Hunter. Nou, en daar is eigenlijk alles, daar is best wel veel over te vinden. Nou, een aantal dingetjes die er wel uitspringen zijn dat Dyer verklaarde dat hij met opzet naar die Bach is gegaan om het schieten. En dat was dus, als hij die menigte daar zou aantreffen. En hij zegt dan, ik denk dat het heel goed mogelijk was dat ik de menigte had kunnen verspreiden zonder te schieten, maar ze zouden zijn teruggekomen en gelachen hebben. En dan zou ik, wat ik beschouw, mezelf belachelijk hebben gemaakt.
Oh, ja.
Ja, hij zag het als zijn plicht om te blijven schieten tot die hele menigte helemaal het een was gejaagd.
Ja, precies.
Dus niet een klein beetje schieten, maar blijven schieten.
Gewoon blijven schieten. Ja.
Nou goed, de commissie heeft dat onderzoek gedaan. Nou, in die tijd dat hij moet wachten op de uitkomst van dat onderzoek, dan keert de Britse pers, net zoals veel parlementsleden, zich tegen Dyer. Men wordt toch al vijandiger naar hem.
Mm-hmm.
Naarmate de omvang bekend wordt en mensen beginnen te beseffen wat daar nou precies gebeurd is.
Mm-hmm.
En dan komt die commissie met de conclusie. Nou, onder andere zeggen ze, er is geen waarschuwing gegeven om uit elkaar te gaan.
Ja.
Hoe lang ze daar hebben staan schieten. Meer tussen de 10-15 minuten. Dat was natuurlijk belachelijk.
Ja.
En Dyer heeft de grenzen van zijn bevoegdheid ver overschreden. En er was helemaal geen samenzwering in dat gebied bij die mensen. Die wilden of vreedzaam protesteren, of dat waren die andere mensen die daar
voor het feest, voor de feestdag kwamen.
Voor die veemarkt.
Ja.
Maar de totale willekeur en de vreedheid en het gebrek om enige verantwoordelijkheid te nemen, dat verbijstert eigenlijk de hele natie. Dat is uiteindelijk hoe natuurlijk bekend is geworden.
Mm-hmm.
En uiteindelijk is dit wel de katalysator geweest voor de verdere onafhankelijkheid. Het vormgeven van de wens van wij willen onafhankelijk zijn.
Snap ik. Ja.
En het zet natuurlijk de reputatie van de Raj, die Brits-Indiaanse koloniale rijk. Hè, dat is natuurlijk hierdoor zwaar beschadigd geraakt.
Ja,
en
dus
dat is niet meer te herstellen.
Dat is olie op het vuur voor de nationale.
Ja. En die Dyer, hoe is het nou met hem afgelopen?
Ja.
Nou, hij heeft geen strafrechtelijke of disciplinaire maatregel opgelegd gekregen.
Gewoon geen straf gekregen. Nee.
Maar hij werd wel schuldig bevonden aan al die dingen die ik net noemde.
Mm-hmm.
Aan een verkeerd begrip van zijn plicht En op 23 maart werd hij ontheven van zijn commando. En overigens is O'Dwyer...
Dat is zijn opdrachtgever eigenlijk. Hè?
Ja, die is op 13 maart in Londen neergeschoten door Udham Singh, een Indiaanse activist. Die wilde wraak nemen voor wat er in Amritsar ooit was gebeurd.
Ja.
En die was er zelf ook gewond geraakt. En die heeft hem toen vermoord. En die man is ook opgehangen vervolgens. En die heeft ook wel een eretitel gekregen in de jaren 50 in India.
Ja.
Hij zei, ik heb het gedaan omdat ik een wrok tegen hem koesterde. Hij verdiende het.
Ja,
en
het duurde echt nog wel even voordat India... Ik heb het net even opgezocht. 1947 met de pas onafhankelijke India.
Ja, precies.
Ja, Jan weet ze wel uit te zoeken.
Ja, dus, maar het is wel een hele interessante geschiedenis.
Dankjewel.
Ja,
en Jan,
nu iets vrolijks.
Over Jan gesproken, die heeft weer even wat nieuws ingesproken voor ons. Daar gaan we even naar luisteren.
Oh. Hey, we hebben Jan nog niet gesproken, anders bellen we hem even.
Jongens, ik zit hier gezellig in Barcelona. En jullie hebben weer gevraagd om een onderwerp. En nou, ja, dat onderwerp brengt mij... met alle Spaans om me heen brengt mij dat naar Chili. Want wij gaan het hebben over het WK van 1974. En dan denk je bij jezelf, Chili en het WK van 1974. Dat is toch het jaar dat Nederland die WK-finale verloor met Cruijff erin, met 2-1. Dat WK van 1974 was namelijk veel groter en belangrijker dan alleen maar die WK-finale. Want er gebeurden allerlei dingen omheen. En wat ik van jullie vraag is eigenlijk een soort moment van... een verslag maken van wat er nou eigenlijk gebeurde met Chili vlak voor het WK, met de kwalificatiewedstrijden en tijdens dat WK. En wat daar ook eigenlijk de hele politieke achtergrond bij was. Ik kan even klappen, het is een bijzonder interessante geschiedenis die je gaat vertellen. Ik ga... Wacht even, maar...
No problema, no, todo bien, sí. So, un poquito más fino, sí. Gracias.
Goed, ik was even gestoord. Ik zie jullie snel weer, mannen. Ik ga hier even aan de borrel. Doei!
Ja, deze ga ik weer oppakken. En volgende keer ga ik dat verhaal eens even lekker uit de doeken doen.
Absoluut.
En we hebben net iets droevigs besproken inderdaad. Een droevige geschiedenis. Ik ga iets minder droevigs vertellen. Kom maar even door met de jingle. Ja, Simon, ik heb hier weer een itempje wat ik graag wil voordragen voor onze kanonkanon. Het kanonkanon in het kort.
Die hebben we al de hele tijd niet meer gehoord.
Nee, ik dacht het is hoog tijd.
1 schot betekent, hij komt er niet in. 2 schoten. Nobody knows.
Yep.
3 schoten schiet hem zo onze historie potpourri kanon in.
Ja.
Die wij ooit over 40 jaar zullen aanbieden aan het ministerie van de wetenschappen.
En dinges.
Ga je gang.
Ja, want dan brengt ons het volgende verhaal in Luxemburg 2019. Ik liep daar rond en ik zag daar op de terrasjes in de supermarkten een biermerk. Dus overal een logootje. Waarvan ik dacht van, hé, maar dit, jongens, wacht even, dit ken ik. Het was namelijk het biermerk Batin, wat ik bij ons ken als Hertog Jan. Als jij denkt aan Hertog Jan biermerk en het logo, wat zie je dan voor je?
Een hertog met een biertje in zijn hand.
Ja, nou, dat biermerk Batin had precies hetzelfde logootje. Die hertog met een biertje in zijn hand. Ik dacht van, zou dat nou dezelfde brouwerij zijn? Nou, dacht ik ga eens even googelen.
Die leed ook altijd op die koning op de ouderwetse speelkaarten.
Ik ging zoeken en wat schetst mijn verbazing. Deze twee voornoemde biermerken zijn niet de enige twee met het logo met die hertog met dat biertje in zijn hand.
Ja.
En daar ga ik even een heel verhaal over vertellen.
Okay.
We hebben het hier over Hertog Jan de Eerste van Brabant, Simon.
Ja.
En die is bekend om een aantal dingen. Namelijk om zijn huwelijk met Margaretha van Dampierre, de dochter van Gewijde. Die kennen wij nog wel.
Dampierre, zeker, uit Vlaanderen.
Uit onze aflevering over de Gulden Sporenslag.
Ja.
Het lukte deze Hertog Jan de Eerste van Brabant om het gebied van Brabant aanzienlijk te vergroten. Onder andere met Limburg. En hij staat bekend als levensgenieter. Minnaar van muziek en zang en dichtkunst. En zo heeft hij zelf ook een niet onverdienstelijk gedichtje geschreven.
Uh-huh.
Bekend onder de titel Eens Meien Morgen Vroeg. Dat is ook nog een beetje vertaald in het officieuze volkslied van Noord-Brabant. En deze man heeft dus wel echt bestaan, hè? Die hertog Jan de Eerste.
Uh-huh.
Maar het is ook een prachtige legende van hem. De legende gaat over een populaire, gulle en goedlachse vorst. En die genoot van spijs en drank. En na de slag bij Woeringen... Deze hertog die gaf een groot overwinningsfeest voor zijn leger. En daar was heel veel bier was daarbij. En om zijn soldaten eens even flink toe te spreken van jongens, we hebben het geflikt. Ging hij bovenop een stapel biervaten ging die staan. En zo sprak hij zijn mannen voor. Naast deze geschiedenis is er ook nog een prachtige legende over hertog Jan de Eerste. Ook wel bekend als Jan Primus.
En dat is weer een café in Utrecht.
Primus, ook een bier, hè? Primus Haag, de Hertog Jan. Echt, er gaat een wereld voor je open. Dus ik heb over de hele wereld wel een stuk of 20 biermerken met dat logootje.
Dus bier is hier de sleutel geweest.
Maar deze man, dus die legende, die staat nu bekend op heel veel bieretiketjes.
Het is een prachtig verhaal. Het is een fantastisch verhaal.
Precies, nou ja, en voor verzamelaars als wij zijn, hè, je hebt de Hertog Jan, je hebt de Primus, de Cambrinus en Gambrinus.
Dus,
allemaal.
Dus allemaal dezelfde bron eigenlijk.
Tientallen biermerken die van deze man zijn afgeleid.
En cafés. Cambrinus, ja, precies.
Zeker, en heel Europa en de Verenigde Staten. En dan dat kenmerkende poppetje, dat logootje. De hertog met een baard, dat zijn hoofd een beetje zo schuin houdt en een kroontje. Vriendelijke, gulle glimlach weggeeft. En die mooie hertogkroon. En bijna knipoogt en een stevige pot pils in de hand houdt. Die bijna zegt, jongens, proost. En soms staat hij of zit hij zelfs nog op die houten biervaten. Er zijn echt ontiegelijk veel van die etiketten, kan je vinden. Leuk, ik zal even een mooie collage maken.
Maak
jij
een collage voor op de Instagram?
Ja, precies.
Ja.
Dus voortaan als je in Luxemburg bent en denkt van, ik ken dat logo ergens van.
Ik ken deze vent.
Nou, als je echt goed gaat speuren over de wereld, dan kom je hem nog veel vaker tegen.
Het is in allerlei verschillende soorten en maten. Het is dezelfde figuur, hetzelfde verhaal.
Gambrinus.
Ja, het is een prachtverhaal.
Ja, ik dacht, dit is wel een lekkere luchtig eventjes voor deze aflevering. Ik denk dat wij onze meester kanonier... het is aan jou, Simon. Jij mag het zeggen.
Klaar. Vuur. Fantastisch. Ja, dat is toch een heerlijk verhaal. Dat moet erin. Die gaat gewoon in de kanon.
Dus
maar dan, wat gooien we dan wat
alternatieve
gooien we precies
kanon.
In onze kanon? Het feit dat Gambrinus gewoon een wijze slimme pik was en dit gefixt heeft? Of
Wij gooien in de kanon dat Gambrinus het pils heeft uitgevonden.
Gambrinus, wij drinken er een op jou.
Met een nadruk op pils dan, hè?
Ja, precies. Fantastisch, hij komt erin.
Yes!
Laten we het gewoon noemen de legende van
Gambrinus. Ja, Simon, het was een aflevering. We hebben hier echt lekker tegenover elkaar gezeten met droevige punten en ook weer wat blijde punten. Het ging van hoog naar laag, van hot naar her, voor mij.
Ja, en dan voordat we afsluiten, Ronald, want er staat er nu weer een op de band. We hebben nog even wat nieuwtjes, namelijk. We gaan natuurlijk ons voorbereiden op het onderwerp wat Jan ons net toegespeeld heeft.
Zeker.
Dankjewel, Jan. En we hebben nog iets.
Ja, want we hadden een daverend succes rond de kerstdagen, namelijk een aantal kleine, korte afleveringetjes rondom een bepaald thema. Nu komt de meimaand er weer aan en wij gaan de volgende afleveringetjes, we gaan er weer een stuk of 4-5 opnemen en dan met als thema...
De bevrijding.
De bevrijding, ja.
Ja, er komt weer een potpourri special aan, een aantal kleine afleveringetjes die je zo lekker eventjes tussendoor kunt luisteren, die komen eraan.
Ja.
Dus en een nieuwe volledige aflevering en een special met allemaal kleintjes er, kleine afleveringetjes. Dus er ligt nog heel veel luisterplezier in het verschiet.
Zeker. Stay tuned. Wij zijn vlug weer terug.
En als je nog leuke tips hebt voor onderwerpen, iets is opgevallen, stuur het even door via de Instagram of laat het achter via de Spotify vragenlijst ding. Of stuur een briefkaart.
Dan
nemen we het mee. Hartstikke
heel
leuk.
Graag.
Oh, en psst, geef ons een leuke review. Bij keizerlijk besluit geef ik deze podcast 5 sterren. En dan ga ik nu mij begeven naar de keizerlijke badkamer. Waar is de zeep?